Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met u vanochtend een heel bijzonder onderwerp bespreken. De titel is Een God om van te dromen. Dat is ook het thema wat de muziek verbindt met het woord wat we hopen te overdenken. En daarin wil ik stilstaan bij 8 bijzondere namen van God. Eigenlijk kunt u over elke naam een hele preek verwachten. We kunnen een hele zondag mee vullen. We zullen het dus wat compacter gaan doen. Het voordeel voor u is, u krijgt 8 preken in 1. In dezelfde tijd, maar u krijgt wel degelijk, hopelijk hierdoor ook nieuw zicht op God. Maar voordat we daarmee beginnen, mag de volgende hier. Wil ik eerst een paar woorden wijden aan hoe God zich openbaart. Hoe openbaart God zich aan ons? En wat betekent openbaren? Dat wil zeggen, hoe maakt God zich bekend aan ons, aan u en aan mij in ons leven? Nou, hier ziet u een plaatje en dat plaatje is een beetje donker. Maar dan ziet u aan de bovenkant ziet u wolken en de zon. En de onderkant ziet u een Bijbel. Als u Psalm 19 leest, dan gaat die psalm erover hoe God zich bekend wil maken aan de mensen. En Psalm 19 zegt, dat doet God op 2 manieren. Dat doet hij in de schepping. En dat doet hij door het tweede gedeelte van die psalm, door de Bijbel, door zijn woord. En in het Nieuwe Testament krijgt dat eigenlijk een hele bijzondere invulling als de Heer Jezus zegt, en hij komt op deze wereld en hij zegt, ik ben het woord van God. Dat God zich als het ware ook nog heel persoonlijk aan ons bekend maakt door de Heer Jezus Christus. Nou, als u dan de Bijbel gaat lezen, dan vindt u daar heel veel namen van God, namen van de Heer Jezus. Ik vond dit plaatje op internet, we gaan het niet bespreken, maar het zijn zomaar een aantal namen die van de Heer Jezus of van de Heere God in de Bijbel te vinden zijn. En elke naam zit natuurlijk een betekenis achter, daar zit een diepte achter. Die komt niet zomaar, maar die komt tot ons omdat de Heere God of de Heer Jezus in een bepaalde situatie iets voor ons wil betekenen of iets van zichzelf wil bekendmaken. Nou, dit zijn er heel veel. Waar ik naartoe wil, dat zijn een aantal namen uit het Oude Testament. En die hebben te maken met de bijzondere godsnaam Heere. U weet dat wel, als u de Bijbel leest, dan vindt u daar in het Oude en het Nieuwe Testament allerlei namen van God. Maar in het Oude Testament vindt u 1 heel bijzondere naam. Dat is de naam Heer in de Nieuwe Bijbelvertaling of Heere in de NBG-vertaling en de Statenvertaling. In de Statenvertaling zelfs met 3 E's. En dan wordt het geschreven met allemaal hoofdletters. Er zijn ook namen van God in het Oude Testament die met kleine letters geschreven worden. Heren met een hoofdletter en dan volgen kleine letters. Dat is weer een andere naam. Maar de naam in het Oude Testament die met hoofdletters geschreven wordt, dat is de hele bijzondere godsnaam van wie Mozes te horen kreeg toen hij bij de brandende braambos stond, dat de Heere God zei, doe je schoenen van je voeten, want ik ben, of misschien nog veel mooier, ik ben er. Mozes vraagt dan, van wie zal ik vertellen aan de Egyptenaren en aan de Israëlieten, dat mij gezonden, die mij gezonden heeft, en dan openbaart de Heere God zich met deze naam, de naam Yahweh. J-H-W-H. U ziet hier rechtsboven, dat is dan voor de fijnproevers, vindt u de naam in het Hebreeuws, het zijn 4 letters, J-H-W-H, omdat het derde gebod zegt dat je de naam van God niet ijdel mocht gebruiken, hebben de Joodse rabbijnen in de overlevering besloten om deze naam ook maar niet meer uit te spreken. Dus in het Jodendom wordt deze godsnaam eigenlijk gewoon niet uitgesproken uit angst dat godsnaam ijdel gebruikt wordt. Dus ze zeggen wat anders in plaats van J-H-W-H. Maar daardoor weten we eigenlijk ook niet goed wat de oorspronkelijke uitspraak hiervan is. Als u naar oudere Bijbels gaat of oudere boeken, dan vindt u wel de naam Jehovah. Dat is in ieder geval niet. Vermoedelijk is het iets van Yahweh. Dat is een hele bijzondere naam. De naam Heere met hoofdletters. Die komt u op elke pagina van de Bijbel bijna tegen. Het is de naam waarmee God zich bekend maakt als hij zich openbaart, als hij zich bekend maakt aan zijn eigen volk, aan u en aan mij. En het betekent eigenlijk zoveel als ik ben, of ik ben er, of ik ben bij je. Ik ben er altijd. Dat is wat die naam betekent. Ik ben die ik ben. Nou, nu gaan we naar de 8 namen die ik u wil voorhouden. Want al die 8 namen, die vindt u eigenlijk in het Oude Testament. En dat zijn, in het Nederlands is het eigenlijk niet goed te zien, maar in de grondtekst wel. En ik ben helemaal niet zo'n fan van om Hebreeuws in preken te verwerken. Maar ik heb in de titels die naam wel genoemd. En dat is eigenlijk alleen omdat u ze wel tegenkomt in namen van gebouwen, van kerken. En soms vindt u ze ook van studies zo genoemd, omdat toch wel heel bekende namen in de Bijbel zijn. U mag dat verder vergeten. Het is, als u het wil weten, dan kunt u het noteren. Anders dan kunt u zich het beste richten op de tekst. Maar dit zijn hele bijzondere namen die in de grondteksten uitspringen. Waarin God iets van zichzelf openbaart. Op een heel bijzonder moment in de geschiedenis. En deze 8 teksten, die wil ik met u langslopen. Deze 8 namen. En dan hoop ik dat we aan het eind van deze verkondiging meer zicht hebben gekregen op wie onze God is. En die eerste naam, ja, als u de meeste van die teksten, die kent u natuurlijk wel, want het zijn ook best wel heel bekende passages. Dit is Genesis 22. Dat is het hoofdstuk waarin Abraham van God de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. Abraham, neem je zoon, ga 3 dag reizen ver naar de berg die ik je zal wijzen. En ga hem daar offeren. En Abraham, die staat op en die doet dat. Nu kunnen we ons voorstellen dat het sowieso al een hele strijd is om de zoon waarop je zo lang hebt moeten wachten als Abraham. Het was 100 jaar pas toen hij die zoon kreeg. Om die weer af te staan aan God. En dan zegt God ook nog niet tegen Abraham: Abraham, ik wil dat je nu opstaat en hier voor je tent die zoon aan mij gaat offeren. Maar Abraham krijgt de opdracht om 3 dagen te reizen tot hij op de plek is die God hem wijst. Moet u zich voorstellen, als je 3 dagen reist, we gaan op vakantie naar allerlei landen, veel mensen, dan zitten we soms wel een paar uur in de auto, maar dat je 3 dagen lang op weg bent naar een bestemming en eigenlijk het in je hoofd maalt van: nou moet ik mijn zoon gaan offeren. Maar God, die heeft beloofd dat door deze zoon ik gezegend zal worden. Wat gaat er gebeuren? En Abraham, die komt dan bij die berg. En het hele bijzondere van Genesis 22 is dan het grote geloof van Abraham. Als u Hebreeën 11 ernaast zou leggen, dat is het hoofdstuk van die geloofsgetuigen, dan ziet u eigenlijk, wordt een tipje van de sluier opgelicht wat er in Abrahams hoofd omging. Want daar wordt gezegd dat Abraham geloofde dat als hij zijn zoon zou offeren en dat God gezegd heeft dat hij door die zoon Isaac hem een groot nageslacht zou geven, dat er maar 1 mogelijkheid was. En dat was dat God hem, nadat hij Isaac geofferd zou hebben, weer uit de dood zou opwekken. Dat was het geloof van Abraham. En als u heel goed leest, vindt u dat ook al in Genesis 22. Want als Abraham beneden aan die berg staat, en dan blijft die knecht daarachter, dan zegt Abraham tegen die knecht: als wij, Isaac en ik, naar boven gegaan zijn en de Heere God hebben gebeden, dan zullen wij terugkeren. Terwijl Abraham heel goed wist van: ik moet mijn zoon daar slachten, daar offeren. Dus ik kom alleen terug. Nee, zijn geloof zei: wij zullen terugkeren. Nou, zover heeft het allemaal niet hoeven te komen. Want u weet wat er gebeurde toen Abraham zijn zoon op het offer, op het altaar had gebonden. Toen verscheen daar die verschijning van God, die stem kwam tegen Abraham en die zei: Abraham, het is genoeg. Nu weet ik, als je je enige zoon niet voor mij wilt achterhouden, dat je alles voor mij over hebt. Je hoeft die zoon niet te offeren. En toen plotseling zag Abraham achter zich dat ram, dat schaap, wat in de struiken met zijn horens verward zat. En in plaats van Isaac kon hij die zoon, dat ram, offeren. En dan staat erachter dat Abraham deze plek op die berg Moria de naam gaf: Yahweh Jireh. De Heere God zal erin voorzien. Dat is de eerste naam. De eerste van deze bijzondere 8 namen die we tegenkomen in de Bijbel. De Heere God zal erin voorzien. Yahweh Jireh. We hebben een God die voorziet in dat wat nodig is. Nou, we hoeven natuurlijk niet heel diep na te denken wat dat betekent. Als we naar het Nieuwe Testament kijken, dan zien we daar het echte offer. Het echte altaar. En dan zijn we op de berg Golgotha. En dan zien we de Heer Jezus, hoe hij sterft in onze plaats. Hoe God als het ware zegt: ik zal een lam voorzien ten brandoffer. Dat waren de woorden die Abraham tegen Isaac zei toen Isaac vroeg van vader, we hebben alles, we hebben hout en we hebben een lucifers en we hebben alles en nog wat. Maar waar is het offer? Toen had Abraham geantwoord, de Heere zelf zal erin voorzien. Dat heeft God gedaan met het ram in het Oude Testament, maar eigenlijk ten diepste op Golgotha toen hij zijn eigen zoon gaf. Dat is de God die wij kennen. De God die erin zal voorzien wat wij ten diepste nodig hebben. En dat is die band met hem. Laten we naar de volgende gaan. Dan komt u in Exodus 15. Exodus 15 is het hoofdstuk wat begint met de lofzang van Mozes. Als ze net het volk Israël uit Egypte verlost is. En als er van alles en nog wat gebeurd is met plagen enzovoort. U kent dat allemaal wel, de uittocht. En het volk Israël komt dan door de Rode Zee, door de Schelfzee. En ze komen in de woestijn, ze zijn vrij, al hun problemen zijn voorbij. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk, dat ze dorst begonnen te krijgen. Toen kwamen ze bij Mara, kwamen ze bij waterbronnen. Fijn, daar is water, daar kunnen we drinken. En toen dronken ze van het water en toen was het water bitter. En toen begon het volk onmiddellijk te klagen. Dat was ook een dag of drie in de woestijn, net als bij Abraham. En Mozes die kreeg die hele meute naar zich toe. Want de eerste keer al was het meteen raak voor hem. Het volk zei, Mozes, waar heb je ons naartoe gebracht? Wat doen we hier? Waren we maar in Egypte gebleven? En Mozes die weet niet wat hij ermee aan moet en die komt bij de Heere God. En de Heere God die zegt wat heel bijzonders tegen Mozes. Die zegt tegen Mozes, Mozes, nou moet je een stuk hout nemen, wat daar ligt, en het gooi je in dat water, en dan is het water drinkbaar. Dat is niet een goocheltruc of zo, of een chemische reactie, dat is gewoon een wonder van God. God zegt van, gooi dat hout erin, en toen Mozes in gehoorzaamheid dat deed, veranderde God, als het ware, dat bittere water in gezond water. En vervolgens zegt de Heere God, noemt de Heere God zich bij een nieuwe naam. Hij zegt tegen het volk, vergeet het nooit, ik ben Yahweh Rofeka. Ik, in de NBG-vertaling vind ik het iets mooier dan in de NBV, in de NBG-vertaling staat, ik ben de Heere, uw heelmeester, uw dokter, uw arts. Ik ben degene die in jullie noden kan voorzien, Yahweh Jireh, de Heere God op de berg Moria, maar die ook als er problemen, als er zorgen, als er ziekte zijn, die naast jullie staat. Die jullie als het ware wil genezen. Ik ben degene die jullie geneest. Als we dan dat toepassen op ons, dan is dat wat daar bij Mara gebeurt natuurlijk fantastisch mooi voor ons leven. We moeten eens over nadenken dat wij in ons leven ook wel eens van die plaatsen hebben die bitter zijn. Net als Mara. Dan loop je ergens, dan ben je ergens, zijn de omstandigheden in je leven en dan is het leven bitter. En wat God niet doet, is ons uit die woestijn wegnemen. En zeggen van jongens, sla die woestijn maar over. Ik plant jullie meteen in het beloofde land. Maar wat God wel doet, is die woestijn voor ons veranderen. Ik vind het een van de hele mooie dingen in het Oude Testament, als je die naast het Nieuwe Testament legt. Mozes moet een hout in dat water gooien. En op een paar plaatsen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld 1 Petrus 2 vers 24, daar wordt geschreven over het kruis van de Heer Jezus Christus als het hout. Zouden we het zo kunnen toepassen? Wat God doet in ons leven, is niet ons leven makkelijk maken en alle problemen uit ons leven weghalen. Maar wat God doet, is de Heer Jezus Christus in ons leven in te brengen. Een plaats te geven in ons leven, dat wij ons leven kunnen richten op hem. En dan wordt het bittere zoet, omdat hij daarbij is. De derde, niet veel later. Israël bangert verder in de woestijn en dan komt Amalek. Nou, Amalek, de Amalekieten, die kent u in het Oude Testament, dat is typisch zo'n volk wat bijzonder gemeen is. In Deuteronomium 25, daar krijgt Mozes de opdracht om Amalek later uit te moorden. Maar daar staat erbij dat Amalek steeds in de achterhoede aanvalt. Op de zwakste plekken waar de vrouwen en de kinderen als het ware wandelen. Amalek zoekt die zwakste plek op en daar vallen ze aan. Het is eigenlijk de geestelijke strijd die wij kennen maar dan verbeeld in het Oude Testament. In je geloofsleven, als je zo'n zwakke plek hebt, als je zwak bent, dat dan de boze komt en je gaat verleiden. Dat vind je precies hetzelfde bij Amalek. Amalek komt daar waar Israël het zwakste is. En wat moet je dan doen? Hoe moet je strijden tegen Amalek? En Israël probeert het wel, zo'n nomade volk van buiten, wat geoefend is voor het zwaard. En dan Israël, dat komt net uit Egypte zetten. Die hebben jarenlang stenen gebakken en tempels gebouwd. Hebben totaal geen ervaring in de strijd. Hoe kan je dat winnen? Maar weet u wat de ontknoping is? Dat de Heere God de strijd voert. Dat is de naam die de Heere God in dit hoofdstuk krijgt. Aan het eind van de overwinning, dan zegt Mozes, wij kunnen niet winnen in onszelf, maar de Heere is mijn banier. En dat staat weer in met zo'n mooie uitdrukking, Yahweh Nissi. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Wat er in de tussentijd gebeurd is, is dat Mozes de berg opgegaan is en gezegd heeft tegen Jozua en al die anderen die aan het vechten waren, terwijl jullie vechten, ga ik bidden. En Mozes was niet alleen, Aaron en Hur waren erbij. En Mozes' armen, zolang ze omhoog gericht waren, won Israël. Maar als zijn armen zakten, dan won Amalek. En vervolgens ondersteunden Hur en Aaron de armen van Mozes. Als we dat nu toepassen op onszelf, in onze geestelijke strijd, in de strijd die wij hebben, als we verleid en verzocht worden, als de Satan komt, of als er omstandigheden zijn die het ons bijzonder moeilijk maken. Ook wij mogen weten dat de Heere onze banier is. Wij hebben een Mozes in de hemel, onze biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Er staat op verschillende plaatsen, in Romeinen 8, in Hebreeën 2, in Hebreeën 4, in Hebreeën 7, dat de Heer Jezus voor ons bidt in de hemel. Dat hij niet alleen voor ons aan het kruis gegaan is, dat hij niet alleen voor ons is opgestaan, maar dat hij nu in de hemel aan de rechterhand van Gods troon zit en u en mij in de gebeden voortdurend draagt voor het aangezicht van God. In Romeinen 8 staat ook dat de Heilige Geest in ons bidt, met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest woont in ons en die bidt voor u en voor mij tot God, voortdurend. De Heer Jezus is in de hemel en hij is onze voorspraak. Hij is onze hoge priester. Yahweh Nissi. De Heere, onze banier. De vierde naam is een beetje moeilijk uit te spreken. Yahweh Mekadishkem. Beetje oefenen. Er zit het woord kadosh in. Heilig. En deze komt u een aantal keren voor. Een keer of 4, 5 in Exodus en Leviticus. Dit wil zeggen, ik ben de Heere die u heiligt. Verschillende keren in Exodus en Leviticus zegt de Heere God, nu zijn jullie mijn volk geworden. Maar als jullie bij mij horen, dan wil ik dat jullie leven naar je stand. Dan wil ik dat jullie als het ware je ook met mij vereenzelvigen. Met wie ik ben en met wat ik graag wil. De Heere God zegt, ik heilig jullie. Nou, het begrip heiliging is een beetje een moeilijk begrip. Want wat wij vaak onder heiliging verstaan, dat is dat wij, zoals ook in de theologie wel eens een beetje uitgelegd, en dat brengt tot heel veel strijd en problemen, dat is dat we in ons leven als het ware steeds beter ons best moeten doen. Levensheiliging. En elke keer gaan we weer voor de bel, en dan gaan we nog een keer proberen, en dan nog een keer. Maar goed, als je dat maar stug volhoudt, dan wordt het nog wel eens wat. Dat is dus niet hoe de Bijbel over heiliging spreekt. De Bijbel bedoelt met heiliging dat we apart gezet zijn voor God. De Bijbel zegt niet van, je begint ergens hier op aarde en je probeert je steeds beter in te spannen. En dan hoop je dat je uiteindelijk je weg naar de hemel verdient. Nee, de Bijbel zegt precies het omgekeerde. De Bijbel zegt, wij zijn geheiligd. Wij horen bij God. En omdat wij bij God horen, mag ons leven doordrenkt zijn van de geest van God. Dat is wat God tegen Mozes zegt, tegen Israël zegt in het Oude Testament. Hij zegt, ik ben heilig en ik heilig jullie. Omdat jullie bij mij horen, zijn jullie heilig. Ook dit wordt in het Nieuwe Testament natuurlijk toegepast. Deze tekst wordt geciteerd in het Nieuwe Testament in 1 Petrus 1. Daar staat geschreven, zegt Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. En dan staat er, Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Als je hem goed leest, staat er precies wat ik net gezegd heb. Dan staat er niet van, om die roeping te ervaren, moet je je heiligen, moet je bepaalde dingen doen, bepaalde dingen nalaten. En als je dat maar lang genoeg probeert, dan kom je misschien wel eens op het punt dat je dicht bij God komt. Nee, het wordt omgekeerd. Wij zijn heilig. Dat wil zeggen, als je bij de Heer Jezus hoort, dan zijn we afgezonderd voor hem. Dan behoren we aan hem. Dan heeft God een keus gemaakt voor u, voor jou en voor mij. En dan vraagt God van leef naar je stand. En als dat moeilijk is, maak je er niet druk over. Want ik ben de God die jullie heiligt. Ik ben de God die jullie apart gezet heeft. Niet omdat jullie het zo goed gedaan zouden hebben, maar omdat ik ervoor gekozen heb om jullie die plaats te geven. De volgende, ook zo'n mooie naam. Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Weet u wanneer God zich openbaart met deze naam? Dat is in de tijd van Gideon. In de tijd van Gideon heb je de Midianieten en ook de Amalekieten trouwens, die Israël dan binnenvallen. Israël is inmiddels in het beloofde land. Het is een beetje een chaos geworden en iedereen doet wat goed is in zijn ogen. En op een gegeven moment dan roept de Heere God Gideon. En Gideon, die ziet het allemaal maar niet zitten. Die denkt van, nou, daar ben ik. Het loopt een beetje, hij loopt tarwe te dorsen in de wijnpersbak. Nou, dan ben je heel ver heen. Als je dus als het ware een beetje op een verstopte plaats, een plaats die niet voor gemaakt is, probeert nog iets van de oogst binnen te halen. Want Midian, die roofde alles weg. Maar dan zegt de Heere God tegen hem Gideon, ik roep jou. Ik heb een taak voor je. En Gideon die begint me toch een partijtje te klagen. En die zegt, Heere God, nee, niet doen. Ik ga even naar huis een maaltijd maken. Blijft u hier? En hij begint tekens te vragen. En ook later in het hoofdstuk nog weer. U kent het wel, dat vliezen. Dat Gideon dan aan de Heere God ook nog vraagt. Heere God, als u nou mij nog een teken geeft. Ik weet het niet wat ik zal doen. Maar op een gegeven moment, een van die tekens die de Heere God hem dan geeft, is dat Gideon dat eten op het altaar in orde maakt. En die boodschappen, die engel van God, die wijst met zijn hand en dan verschijnt er vuur uit het niets van dat altaar wat al het offer verteert en dat vuur dat stijgt op naar de hemel. En als Gideon dat ervaart, dan schrikt hij zich te pletter, want dan denkt hij van dit is niet zomaar iemand die hier geweest is, dit is de Heere God zelf. En omdat ik de Heere God gezien heb, moet ik sterven, want niemand kan God zien en leven. En dan zegt de Heere God, nee, je hoeft niet te sterven, ik heb een boodschap voor je. Ik ben niet gekomen om te straffen, ik ben gekomen in vrede. En dan bouwt Gideon een altaar, een tweede altaar. En dan noemt hij dat, de Heere is vrede. Weet u wat het betekent? Dat woord shalom is een heel veelomvattend woord. Het betekent niet alleen vrede, het betekent ook welzijn, het betekent geluk, dat betekent harmonie. Het betekent misschien ook wel een beetje gezondheid. Als de Heere zegt dat hij vrede voor ons is, dan wil dat zeggen dat de Heere God ons op het oog heeft. En dat hij voor ons gaat. En niet aan ons verschijnt in oordeel, maar dat hij zegt, je hoort bij mij en mijn kracht die strijdt voor jou. Ik ben niet tegen je, ik ben voor je. En dat woord vrede in het Nieuwe Testament, dat vindt u natuurlijk op heel veel plaatsen. Christus is onze vrede. In Efeze 2 vindt u die term in iets andere betekenis. Maar de mooiste is nog wel Johannes 14. Dat is de avond voordat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. Als hij met zijn discipelen daar in die tuin is in Gethsemane, het avondmaal is gevierd. Judas is vertrokken en met 11 discipelen is hij in de eenzaamheid van de hof. En daar geeft hij zijn onderricht. En dan zegt de Heer Jezus, vrede laat ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Je zou het als het testament van de Heer Jezus kunnen beschouwen als hij weet dat hij gaat sterven. Wat laat hij ons na? Hij zegt wat ik jullie nalaat, mijn lieve discipelen. Wat ik jullie nalaat, mijn lieve gemeente. Dat is vrede. Vrede tussen jullie en God. We hebben vrede met God, zegt Romeinen 5. De oorlog is voorbij. De mens heeft God teruggevonden door de Heer Jezus Christus. Maar het is misschien nog een beetje abstract. Dat er vrede is tussen God en ons. Weet u wat erachter staat? Mijn vrede geef ik u. Dat eerste vrede laat ik u is het testament, als ik het zo mag zeggen. Dat wat de Heere Jezus gaat bewerken door zijn dood. Maar de tweede is zijn persoonlijke geschenk aan zijn discipelen en aan u en aan mij. Dat de Heer Jezus zegt, ik heb nog iets wat mooier is. Misschien nog mooier dan die vrede met God. Dat is dat je de vrede mag ontvangen die mijn vrede is. De vrede die ik heb ervaren in mijn leven, zegt de Heer Jezus, die mag jij in je leven ervaren. Als Johannes 14 en 15 leest, dan vindt u daar nog meer van die persoonlijke geschenken. Mijn vrede en mijn blijdschap en nog een paar andere. De Heer Jezus laat ons hele persoonlijke dingen na. We gaan verder. De zesde, die vindt u in Jeremia. Yahweh Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. Dat is een beetje een, Jeremia is een beetje een moeilijk boek. Het is een boek met heel veel problemen en gevechten en al die dingen die daar gebeuren in Israël in de tijd, zo vlak voor de ballingschap als Israël vlak bijna weggevoerd zou worden, als Jeruzalem bijna weggevoerd zou worden door de Babyloniërs. En in dat boek staan een paar pareltjes van hoofdstukken. En deze hoofdstukken zijn van die pareltjes, Jeremia 23 en Jeremia 33. Daar vindt u deze woorden. Waarin God als het ware zegt van jongens, jullie hebben nu van alles te verduren. Jullie zijn mijn verbondsvolk. Maar als je naar jullie zou kijken, dan zou niemand dat zeggen. Maar dan zegt God van wacht even op de toekomst. Want er komt een moment dat ik persoonlijk voor jullie zal gaan optreden. Er komt een moment dat ik iemand zal sturen die namens jullie het recht zal handhaven. En die persoon wordt daar twee keer genoemd in Jeremia 23 en Jeremia 33. De spruit. Dat is een naam voor de Heer Jezus Christus. De rechtvaardige spruit of de spruit der gerechtigheid. Dat is een naam voor de Heer Jezus Christus. Aan David, zegt God, zal ik een rechtvaardige spruit verwekken. En hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal het lot keren voor het volk. Nou, we hoeven natuurlijk niet heel ver na te denken over wie dat nou zou kunnen gaan. Ook dat is een profetie over de Heer Jezus Christus. Wat God als het ware zegt, als al die volken, jullie als verbondsvolk dwars zitten, er zal iemand komen die jullie zal rechtvaardigen. Nou, wat is rechtvaardigen? Nou, rechtvaardigen wil eigenlijk zeggen dat God het voor dat volk Israël opneemt. Dat hij zegt, wat al die volken doen is fout, want jullie zijn mijn volk. Als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan vinden we datzelfde natuurlijk bij ons. Christus is ook onze gerechtigheid. De hele Romeinenbrief gaat erover, de Filippenzenbrief vindt u teksten erover. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat God, als hij naar de wereld kijkt, als hij naar de Satan kijkt, en die allemaal misschien naar u en naar mij kijken en allemaal lelijke dingen over u en mij kunnen zeggen, dat God dan zegt, blijf van ze af. Deze mensen, die horen bij mij. Deze mensen, die hebben niet gezondigd. Niet zo van, ze hebben gezondigd en de zonden zijn vergeven. Nee, ze hebben niet gezondigd. Ze horen bij mij, ze horen bij mijn zoon. Ik rechtvaardig ze. Deze mensen, die staan aan mijn kant. En iedereen blijft met zijn vingers van mijn volk af. Christus, onze gerechtigheid. We hebben nog twee te gaan. Ezechiël 48. Het laatste vers van het boek Ezechiël. U weet wel, het boek Ezechiël, ook een moeilijk boek, ook een prachtig boek. Maar het eindigt vanaf hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 48 met een beschrijving van de toekomst. En daarin gaat het over Jeruzalem dat herbouwd zal worden in het Vrederijk. Daarin gaat het over Israël wat opnieuw zal ontstaan. En wat als het ware gezegend wordt door God, wat breed uit zal liggen. En dat alle volken als het ware naar Jeruzalem zullen optreden. In Ezechiël 43, het hoogtepunt, dat de Heere God hoogst persoonlijk weer terugkeert naar Jeruzalem en daar zal wonen. U ziet hier een foto van zijn oude tekening, pentekening, aquarel, van de Golden Gate. Nou, de Golden Gate, dat is de poort in de muren van Jeruzalem aan de oostzijde, naar de richting van de Olijfberg, en die is dichtgemetseld. En de traditie zegt, die gaat pas weer open als de Messias daardoor naar binnen zal treden. Nou weet u, Zacharië 14 zegt dat de Heer Jezus straks zal terugkomen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal hij, zoals het ooit op Palmzondag in voorvervulling gebeurt, en zal het opnieuw gebeuren, zal Zacharië 9 echt in vervulling gaan. Dan zal hij van die Olijfberg afdalen en door die oostpoort, zegt Ezechiël 43, Jeruzalem opnieuw binnengaan. En als de Heer Jezus daar zijn intrek zal nemen, zegt Ezechiël, in het laatste vers van het prachtige boek, dan gaat die profetie in vervulling, Yahweh Shama, de Heere is daar. Wat is het kenmerk van Israël in het Vrederijk? Dat is dat de Heere God er is. Dat God zich zo nauw verbindt met zijn volk, dat hij daar gaat wonen. En dan hoeven we ook weer niet ver na te denken over de toepassing. Want er is nog een Jeruzalem, zegt Openbaring 21. Een Jeruzalem wat neerdaalt vanuit de hemel. Een hemels Jeruzalem. En dat hemelse Jeruzalem, dat zijn wij. En wat is het kenmerk van het hemelse Jeruzalem? Dat de Heere God daar woont. God, de God die wij dienen, is de God die heel dicht bij ons wil zijn. Die in ons leven wil zijn. En die als het ware zegt, ik wil dat jullie tot in eeuwigheid bij mij zijn. Ik heb plaatsen in het huis van mijn vader, zegt de Heer Jezus. Waar jullie met mij mogen zijn tot in eeuwigheid. Wat is het kenmerk van u en mij in de eeuwigheid? Dat de Heer daar is. Maar mag ik het ook toepassen op ons nu? Als 1 Korinther 3 en 1 Korinther 6 zeggen dat Gods geest in ons woont. Dat Efesiërs 2 zegt dat de gemeente een woonplaats van God is in de geest. Dan kunnen we eigenlijk nu al zeggen van ons lichaam en gezamenlijk van ons als gemeente dat wij een tempel zijn van de Heere God. Wat is het kenmerk van een christen? Het kenmerk van een christen is dat de Heere er is. Dat Gods geest in ons woont. Zoals God straks zichtbaar zal wonen in dat Jeruzalem op die tempelberg in Israël. En alle problemen in het Midden-Oosten, die elke dag groter worden, in één klap worden opgelost door hem. Maar dat kenmerk dragen wij nu al rond in ons hart. Tot slot, de achtste. Yahweh Roi, de Heere is mijn herder. Die kent u wel, Psalm 23. Dat is de achtste. De Heere is mijn herder. De Heere God, die zich bekend maakt op zo'n bijzondere manier, die zegt bovendien, ik wil ook je herder zijn. We hebben het gehad over heiliging, we hebben het gehad over rechtvaardiging, we hebben het gehad dat de Heere God zal voorzien, dat hij zal strijden en noem maar op. Maar hoe bereik je nou die eindstreep? Nou zegt de Heere God, ik ben je herder. En als ik je herder ben, dan komt alles goed. Tot slot wil ik nog één ding over deze psalm zeggen. Want weet u wat het mooie is van deze psalm, nog de volgende? Dan vindt u al die namen van God terug. In deze ene psalm. Laten we ze even langslopen. Het eerste vers. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Die natuurlijk. Yahweh Roi. De Heer is mijn herder. En dan gaat het verder. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredige wateren. Herkent u Yahweh Shalom, de God die vrede is? De God die in uw leven wil komen met zijn vrede en zijn rust. Hij geeft mij nieuwe kracht. Yahweh Roveka, de Heere, onze Heelmeester. Degene die dat bittere water verandert in zoet water. En hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Dat zijn niet zomaar paden, maar dat zijn de paden die hij uitgestippeld heeft waarlangs wij mogen lopen. Efeze 2 zegt dat hij een weg voor ons bereid heeft vol goede werken die wij mogen bewandelen. En dat zijn de paden tot eer van zijn naam. Yahweh Tzidkenu, de wegen van de gerechtigheid waarop hij ons voert. Al gaat mijn weg door een donker dal, gaat de psalm verder, ik vrees geen gevaar. Want wat staat er dan? Want u bent bij mij. Als er moeilijkheden in onze levens plaatsvinden, dan mogen we weten dat Yahweh Shama er is. De Heere is bij ons. De Heere is er. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Dan hebt u die Amalekieten, dan hebt u de duivel, dan hebt u weet ik niet wat voor machten allemaal die ons tegenzitten. En wat gaan we dan doen? Gaan we dan een partijtje zitten jammeren of we gaan misschien de strijd aan? Wel nee, de Heere God zegt hier op je een tafel. Zometeen het avondmaal. Die strijd is gestreden. De Heere Jezus heeft die overwinning behaald. Hij is onze banier. En wij kunnen rustig aan zijn tafel gaan. De strijd is door hem gestreden. Yahweh Nissi. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Voor iedereen wordt het duidelijk dat het gezelschap mensen wat hier aan tafel zit, geheiligd is door God. Dat God zelf gezegd heeft, dat zijn mijn kinderen, dat is mijn volk. Ik verbind mijn naam aan hen. De Heere is het die ons heiligt. En tenslotte, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Yahweh Jireh, de Heere God zal erin voorzien. Zoals God voorzien heeft in het offer op de berg Moria. Zo heeft God voorzien in het offer op de berg Golgotha. Het grootste offer wat ooit gebracht heeft. Maar zo zal God elke dag, elke minuut van ons leven voorzien in dat wat wij nodig hebben. Amen.